Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Grisnicht uit Schravenpolder zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 171. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 51, vers 6 en vers 7. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51, vers 6 en vers 7. Gemeente na wet en hoofdsom zingen we uit Psalm 147, vers 10. Dat is het laatste vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, vers 10. Luisteren we nu met elkaar naar de geboden van de Heer, zoals we die vinden in Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water, onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze zaligmaker, Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, hij heeft deze geboden samengevat in de nu volgende hoofdsom. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, we verootmoedigen ons in het gebed en we willen ons ook voorbereiden op de opening van het woord en bidden daarom om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Als het gaat om de schriftlezing en de verkondiging, dat hebben we met elkaar nodig vanmorgen, dat we geleid en geleerd worden door de Heere zelf. We bidden de Heere. Heren, we zijn hier bijeengekomen als uw gemeente en dienaar van uw woord. We willen u vragen, laat het ook een samenkomst mogen zijn waarin we ervaren dat u in ons midden bent. U de Heer, we hebben van u gezongen hoe u aan Jacob uw wetten hebt gegeven en hoe u uw volk Israël, het volk van het verbond, op uw woorden deed letten. U leerde ze in uw wegen wandelen. En dat hebben we nou precies nodig, heren, vanmorgen, dat u ons in uw wegen leert wandelen. Dat we uw woord mogen verstaan, wat u ons vanmorgen te zeggen hebt. En dat we het niet alleen maar aanhoren. Dat het niet alleen een ding blijft van ons verstand, dat we het begrijpen, maar dat uw woord tot ons mag ingaan in uw kracht, in de kracht van de Heilige Geest. En dat u zo ook uw woord in onze mond legt, als we dat moeten verkondigen, heren, dat u als het ware degene bent die het doorgeeft en neerlegt in onze harten, in spreken en luisteren, en dat we mogen ervaren dat u hier in ons midden bent, dat het een ontmoeting mag worden. Een persoonlijke ontmoeting met u, van uw kant. Want voor onze beleving zijn wij wel hierheen gekomen, hoe dan ook en op welke manier dan ook. Of luisteren we mee thuis? Maar heren, laat het zo zijn dat we zeggen, ja, de Heere die was er vanmorgen bij en hij was in ons midden, hij is naar ons toegekomen. En niet alleen in de kerk, maar in ons hart en in ons leven. Naar ons toegekomen, heren, wat een wonder van uw genade. Daar zullen we ook vanmorgen over horen hoe belangrijk het is, hoe onmisbaar het is dat u naar ons onwetende mensen toekomt. Om ons te laten zien wie de Heer Jezus is, om ons wijs te maken in Christus Jezus, dat Hij alles is, dat Hij de weg is en de waarheid en het leven, dat Hij het is in wie wij U als Hemelse Vader mogen kennen en ontmoeten in uw vaderlijke zorg en bewogenheid en goedheid, in uw vertroostingen, dat U bent, Heere, die ons wil dragen door het leven heen. Dat hebben we niet verdiend en dat zullen we ook wel weten, Heere, maar wilt u ons dat ook laten zien, dat het alleen kan omdat u uw enig geboren zoon niet hebt gespaard, maar dat u ons hem hebt gegeven, hebt overgegeven in lijden en sterven, in de dood van het kruis, omdat we eeuwig bij u mogen wonen. Heere, wilt u ons geven dat we dat mogen zien, dat we ons daarover mogen verwonderen en dat we ons erin mogen verblijden, opdat we u mogen loven, prijzen en verheerlijken nu in deze dienst, in ons leven en tot in alle eeuwigheid voor uw troon. Heren, wilt u onze verstanden verlichten, wilt u onze harten openen, daar bidden we u om en dat we zo ook, heren, door u onderwezen worden in uw wegen. Wilt u zijn met ieder die met ons verbonden is ook vanmorgen, thuis, zieke ouderen in de gemeente, vakantiegangers misschien ook op het vakantieadres. Er is technisch zoveel mogelijk, heren. En technisch vallen alle afstanden te overbruggen, maar die kloof tot u, die zondeheid en onverstand en onwetendheid, wilt u die vanmorgen op uw eigen wijze wonderlijk overbruggen in Christus door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het boek Handelingen van de Apostelen. En we lezen eerst om even nog terug te kijken. De tijd gaat allemaal zo snel, hè, tegenwoordig. En dan weet je al bijna niet meer dat het Pinksteren geweest is, een paar weken later. Maar dan gaan we nog even naar terug. Handelingen 2, vers 29, daar lees ik met u een gedeelte. En vervolgens gaan we met elkaar, en dat zal u ook bekend voorkomen op het ogenblik, dan gaan we samen eens in Athene kijken, bij de Grieken. Nou, daar weet u inmiddels heel wat van, maar nu gaan we zien wat de Bijbel daarover zegt uit Handelingen 17. Dus eerst Handelingen 2, we gaan terug even naar de Pinksterdag in Jeruzalem, waar de apostel Petrus het woord voert, Handelingen 2, vers 29. Daar zegt de apostel Petrus: mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij zowel gestorven als begraven is en dat zijn graf tot op deze dag onder ons is. Omdat hij een profeet was, David, en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, wat het vlees aangaat, de Christus zou doen opstaan en hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij dit over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan en wij allen zijn daar getuigen van. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel en als er de Heere onze God toe roepen zal. Dat gedeelte uit Petrus' toespraak op de dag van Pinksteren lezen we tot hier toe. En dan stappen we nu over naar Handelingen 17. We gaan naar Athene. Paulus in Athene. Op de Areopagus. En we lezen Handelingen 2 vanaf vers 17. Handelingen 17 vanaf vers 22. En Paulus, vers 22, en Paulus die midden op de Areopagus stond, die zei: mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: voor de onbekende God. En deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heeren is van de hemel en van de aarde, die woont niet in tempels met handen gemaakt. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij het nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van u dichters gezegd hebben. Want wij zijn, dat hebben die dichters dan gezegd, want wij zijn ook van zijn geslacht. En wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft gesteld. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen hier u nog wel eens over horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommigen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen. Ja, zo ging het dus toen Paulus sprak op de Areopagus in het ons inmiddels overbekende Athene. De tekst voor de preek is vers 30, Handelingen 17, vers 30. Ik zal het nog een keer lezen. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En ik zou als thema boven de preek willen zetten het evangelie in Athene. Gemeente, we gaan vooraf aan de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 31, de versen 12, 13 en 15. Psalm 31, voor de thuisluisteraars zal ik het ook even voorlezen, de eerste verse. Psalm 31, vers 12. In uw hand zijn mijne tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen. En vers 13, laat over mij uw aanschijn lichten. En dan vers 15, hoe groot is het goed dat u zult geven aan hem wiens oprechte geest u betrouwt, u vreest. Psalm 31, 12, 13 en 15. Ja, gemeente, we werden daarnet in de schriftlezing nog weer even mee teruggenomen naar de dag van Pinksteren en de toespraak van de apostel Petrus. En dan lezen we daar in Handelingen 2 hoe de reactie was van de mensen die de toespraak hoorden. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En toen zei Petrus tegen hen: dit staat u te doen. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, in die verzen horen we dus wat er leefde in het hart van de toehoorders op de dag van Pinksteren. De apostel Paulus, over wie het vanmorgen gaat, bevindt zich in het tweede Bijbelgedeelte waaruit onze tekst is, echter niet in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, maar hij bevindt zich in Athene. Dat is een heel andere context. Hij staat niet tussen Joden die goed op de hoogte zijn van alles wat in het Oude Testament staat, maar hij staat daar tussen onwetende mensen, heidens mensen. En hij zegt dan in de tekst voor vanmorgen: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Nou is de schriftlezing en de keus vanmorgen voor die beide schriftlezingen niet willekeurig, want van ouds is er in de christelijke kerk een verband gelegd tussen die beide bijbelplaatsen uit het boek Handelingen. Jeruzalem en Athene. Een grotere tegenstelling kun je niet voorstellen. Zulke verschillende plaatsen. Zo'n heel andere context. Maar ten diepste klinkt zowel in Jeruzalem als in Athene dezelfde boodschap. Op beide plaatsen spitst het zich toe op de noodzaak van de bekering. Beiden moeten ze zich bekeren, Jood en heiden, Israël en de volken. Ja, maar er is toch ook een groot verschil? Dat mag toch vandaag ook nog steeds niet, dat we Joden en heidenen over één kam scheren? Het Joodse belofte, dat heeft toch bepaalde voorrechten gehad altijd? Dat weet toch van de belofte van God? Zoals de Heer die belofte gegeven heeft aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, weet u wel. Er is toch een speciaal voordeel in. De psalmdichter van een hele bekende psalm, psalm 147, brengt dat ook onder woorden. Dat weten we wel, die psalm zingen we wel. God gaf aan Jacob zijn wetten, hij deed Israël op zijn woorden letten, hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wilde hij met geen volken handelen, want die moesten zijn getuigenissen en al die verbondsgeheimen missen. En daarom laat de lof van God ten hemel reizen en laat al wat Adam is hem prijzen. Voorrechten voor Israël van ouds. Inderdaad, dat verschil is er tussen Israël en de andere volkeren. Maar wat is dat voor verschil? Ja, dat verschil, dat is door God zelf, daar moeten we eens even op letten vanmorgen, dat is door God zelf aangebracht. Door Gods handelen, door Gods optreden in het leven van de aartsvaders en hun nakomelingen, in het leven van Israël is er verschil. Maar op zichzelf bekeken, zijn ook Joden mensen. Niet anders als alle andere mensen. Er is weinig verschil eigenlijk. Uit ander opzicht. Let ook eens op wat de evangelist Johannes bijvoorbeeld zegt in Johannes 1, 10e vers en 11e vers. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld die heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, Gods Zoon, de Heer Jezus. Hij kwam tot het zijne, zijn volk, Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De wereld heeft hem niet gekend, heeft de hand van de schepper niet herkend in Christus. Maar het Joodse volk, het erfdeel, ja, die hebben hem ook niet aangenomen. En er was toch alle reden dat die wereld, die grote wereld, de zoon van haar eigen schepper hartelijk welkom zou heten. Want de schepper komt in Christus tot haar. Maar nee, dat gebeurt niet. De wereld, die kent haar eigen schepper, nota bene, hè. Nota bene kent haar eigen schepper niet meer. En dat speciale volk, Israël, het volk van het verbond, dat had alle reden natuurlijk, nog veel meer reden om Christus welkom te heten, de zoon van de verbondsgod. Maar nee, ook zij niet. Ook zij niet. Ook Israël laat het afweten. De wereld heeft hem niet gekend en Israël, staat daar in Johannes, heeft hem niet aangenomen. Dus er is wel een zeker onderscheid. Maar dat is maar ten dele en dat is voor zover God van ouds een onderscheid heeft aangebracht tussen Israël in het bijzonder en de wereld van de volkeren als geheel. Maar dat onderscheid is, als we het naar de mens bekijken, dan is het er niet. Ze wijzen allemaal Christus af. Het zij als zoon van de schepper, het zij als de Christus der schriften. En dat maakt dat alle mensen schuldig staan in hun afwijzing van Christus voor God. En die lijn, die vind je nou terug. Hè, want u zult zeggen, waarom nou heel dat verhaal, dominee? Nou, dat vind je terug in de verkondiging, in de prediking van Petrus en van Paulus. Van Petrus in Jeruzalem en Paulus in Athene. Petrus die spreekt dus op gelijke wijze tot Joden, zoals Paulus dat later doet, tot die mensen daar, dat Griekse volk, daar in Athene. Jood en volker zijn onwetend, hè? Onwetend. Dat lazen we ook in onze tekst. Het is iets om even bij stil te staan. Joden die hebben wel de schriften, de boeken van het Oude Testament en van de profeet, u weet dat wel. En ze weten van de belofte aan de vaderen. Ze weten dus eigenlijk al heel veel, hè. En toch onwetend. Ook hun ogen moeten wonderlijk geopend worden voor wie Christus is, om hem te leren kennen. Petrus die stelt die Joden die daar staan rondom hem heen op die dag van Pinksteren onder zware beschuldiging. Hij zegt, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, die hebben jullie gevangen genomen en toen hebben jullie hem door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis genageld. En jullie hebben hem gedood. En ze wisten niet wat ze toen deden. En dat horen we ook, hè. Als Jezus aan het kruis hangt, wat bidt hij dan, hè? Dan bidt de Heere Jezus, Vader, vergeef het hun, dat kruiswoord, want ze weten niet wat ze doen. En tot de Emmausgangers na de opstanding spreekt Christus precies zo. O onverstandigen en tragen van hart, dat u het toch niet gelooft, al wat de profeten gesproken hebben. Want het moest toch allemaal gebeuren, moest de Christus dit niet lijden en door die weg van lijden en sterven, dood en opstanding, ingaan in zijn heerlijkheid? En als Paulus dan later staat in het hart van die grote wereldstad van toen in Athene op die beroemde Areopagus, daar spreekt hij dan over, dan spreekt hij ook over onwetendheid, over de tijden van de onwetendheid. God verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal en aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Helemaal in de lijn van die andere apostel Petrus in Jeruzalem. Tijden der onwetendheid, dat raakt niet alleen de wereld van de volkeren, die grote volkerenwereld, maar dat raakt ook Israël. Israël is daarin geen uitzondering, ondanks alle voorrechten van Gods kant. Israël is het bondsvolk, heeft veel voorrechten, en toch, wat paradoxaal eigenlijk, wat opmerkelijk eigenlijk, hè? Zou je niet verwachten, maar toch onwetend. Paulus die zegt in Romeinen 10, hij zegt over Israël, want ik getuig van hen, de Joden, dat ze ijver hebben voor God, maar niet met het juiste inzicht. Niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en nog altijd hun eigen gerechtigheid proberen overeind te houden. Ook zij hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Ja, de onwetendheid van het Jodendom komt het sterkst naar voren in de Joodse religie. En dan weet u wel dat in het Jodendom de religie vooral bestaat uit een heleboel voorschriften, groter en kleiner, afgeleid van de 10 geboden. Daar moet een Jood zich, en zeker een orthodoxe Jood, moet zich daaraan houden. Dat is vandaag nog altijd te zien. Er zijn strenge regels hoe je moet leven. Er zijn voorschriften hoe je moet eten en wat je moet eten. De Sabbat, de rustdag, staat in hoog aanzien en is omgeven met allerlei voorschriften en wetten en wetjes. Het Jodendom hoopt, vooral in de orthodoxie, door het houden van die voorschriften de Heere een plezier te doen. En zo probeer je dan je eigen gerechtigheid op te bouwen. Nou, die ernst, hè, als we dat zien, tenminste zo gaat mij dat dan. En je ziet ze daar lopen, die orthodoxe Joden in Antwerpen zie je dat wel. En in Jeruzalem zie je dat ook. Dan dwingt dat toch een zekere eerbied af. En de fariseeën in de tijd van de Heer Jezus hier op aarde, die waren van die ernst ook een sprekend voorbeeld. Daar moet je niet zo negatief over zijn. Dat zijn wij door de traditie geworden. Maar laten we nou eerlijk zijn, ze hadden er wel wat voor over. Ze deden er alles voor. En de apostel Paulus, hè, de zoon van een fariseer, die achten het een groot voorrecht. Dat hij de zoon van een fariseer was. En hij noemt dat ook. En ik ben ook aan de voeten van Gamaliel, ben ik onderwezen. Nou, dat is niet niks, hè. En later dan, ja, dan gaat hij al die voorrechten, die gaat hij loslaten. Die gaat hij prijsgeven. Om de uitnemendheid van Christus, zoals hij dat zegt dan. En dan noemt hij met niet misverstaande bewoordingen. En dan hou ik me toch maar gewoon even aan die sprekende woorden, hè, van de Statenvertaling van vroeger. Hij zegt dan, nou, dat heb ik allemaal schade en drek leren achter. Nou, je kunt niet sterker uitdrukken, laten we eerlijk wezen. Schade en drek. En toen heeft hij leren gezien, toen heeft hij ontdekt dat voor de eeuwigheid, voor de zaligheid, je eigenlijk niks meer nodig hebt dan alleen, maar dan heb je dat wel echt nodig, hè? De gerechtigheid van Christus en de verzoening in het bloed van Golgotha. De vergeving van de zonde en de gerechtigheid die uit het geloof is. En Luther was ook zo iemand die zei dat, hè? Alleen door het geloof. Nou, zo is het ook. En dan legt in 1 Timotheus 1 wordt daar ook getuigenis van afgelegd. Als er gezegd wordt, en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Here, dat hij mij getrouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. En dan spreekt Paulus daarover, die grote levensverandering in zijn leven. En toen heeft hij mij, die vroeger een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker van de gemeente, die heeft hij genade bewezen. Mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het vroeger in, en dan heb je het weer, hè? Heb je het weer? Omdat ik het in onwetendheid gedaan heb. Onwetendheid. En hij bedoelt dan in ongeloof. Onwetendheid, zegt de apostel. En nu spreekt hij ook die Atheners daarop aan. En hij zegt, de tijden van de onwetendheid. Dus die onwetendheid, die wordt ook aan dat Griekse gehoor voorgehouden. Niet alleen Joden zijn onwetend van huis uit, maar ook Atheners, hè, die zijn ook onwetend. En dat zou je dan maar even staan te vertellen, hè, daar juist in Athene, midden op die Areopagus. Als je daar oog in oog staat, hè, met die heuvel, hè, met die hebben jullie allemaal wel gezien op de televisie, hè? De Acropolis. En daarbovenop zie je dan die geweldige tempel van Zeus, de hoofdgod, het Parthenon. En aan die andere tempels, en daar waren ook die afgoden, die afgodsbeelden. En dan zou je daar maar staan en dan zou je het maar hebben over onwetendheid. Iedere god daar in Griekenland toen was verantwoordelijk voor een stukje van het leven. Het leven was helemaal opgedeeld. Voor dat moest je bij die god zijn en voor dat weer bij een ander. Dan zou je daar maar staan. Onwetendheid. En de wijsbegeerte in Griekenland, die was ook tot grote hoogte gestegen. Die redeneerde, die wijsgeren, hè, die filosofen, die redeneerden over de gronden van het bestaan en van het leven. Wereldberoemde wijsgeren tot op de dag van vandaag. En onze Europese beschaving stoelt op de Grieks. Dat zien we misschien gemakshalve soms ook wel eens vandaag over het hoofd, maar is wel zo. Ik hoef alleen maar te denken aan de grote Griekse dichter en literator Homerus. En de wereldberoemde wijsgeer en zijn wijsbegeerde staat nog aan de grond. He, dat is het uitgangspunt voor de studiefilosofie. Er wordt nog naar Plato gekeken. Plato, Homerus, grote namen tot op de dag van vandaag. Dan moet je toch wel lef hebben, nietwaar? Om zoals Paulus hier juist op die plaats, waar ze dachten dat ze tot het toppunt van kennis en wijsheid gekomen waren. En dat ze de bronnen en de zin van het leven gevonden hadden. Om tegen zulke mensen daar te zeggen. Onwetendheid. Onwetendheid. Ja. En dan weet u wel hoe de Bijbel spreekt over dit soort dingen. Hè? Dat Christus de Joden een ergernis was. En dat hij voor de Grieken een dwaasheid was. En zo is het ook een ergernis voor het Jodendom tot nu toe. Omdat het evangelie laat zien dat ook een Jood wetend een onwetende is. En de dwaasheid, omdat het evangelie leert dat een Griek die het hele leven dacht te kennen en te doorgronden en allerlei kennis verzameld had, dat hij al die kennis moest opgeven om door dat eenvoudige, simpele woord van God, het woord van het kruis, zalig te worden. Gemeente, de tijden van de onwetendheid. Ja, onwetendheid is wel een sleutelwoord, hè, in de Bijbel hier in Handelingen. Zo spreekt de apostel over de tijd die vooraf ging, hè, de tijd van de onwetendheid voordat Christus geboren wordt. God verkondigt nu met voorbijzien van die tijd van de onwetendheid alle mensen dat zij zich zullen bekeren. Het is niet zo'n eenvoudige tekst, ook in de uitleg niet. Met voorbijzien, hè, van de tijden van de onwetendheid. Wat is dat nou weer? Betekent dat dat God de tijd van de onwetendheid overzien heeft? Dat hij er voor het gemak, om zo te zeggen, maar om het niet al te moeilijk te maken, dat hij er maar even niet meer aan gedacht heeft, dat hij daar een oogje voor toegedaan heeft, bijvoorbeeld. Hè? Dat zou je kunnen lezen in die woorden. De God toen zei, nou ja, goed, daar kijk ik maar even overheen voor het gemak. Ja, maar dat is niet zoals het is. Dat komt in strijd met de geest en de bedoeling van Paulus hier. En inderdaad, verscheidene uitleggers, waaronder zelfs de kanttekeningen bij de Statenvertaling, spreken zo. In de oude versie, daar staat zo in de kantlijn, hè, dat God daar overheen gekeken heeft als met oogluiking. Hè? Nou, je kent dat wel, even je ogen dicht doen. Hè? God zou even een oogje voor die periode hebben dichtgedaan. En dan zegt u, ja, maar dominee, moeten we dat nou allemaal uit te zoeken vanmorgen? Ja, want daar ligt toch een dringende vraag achter, een hele grote vraag zelf. Hoe is dat eigenlijk al die tijd tot op Christus' komst geweest? Heeft God dat toegelaten, hè? Met een oogje dicht ervoor, dat Jood en Heiden zo hun eigen wegjes gingen, en dat hij niet heeft ingegrepen en gestraft? Nou, ik heb ook eens gekeken wat Calvijn zegt. Ik denk, ik moet kijken wat ze nou in de tijd van de reformatie zeiden. En dan zegt Calvijn, ja, wij kunnen dat eigenlijk niet begrijpen, waarom God het licht van zijn leer zo plotseling heeft ontstoken toen Christus kwam, terwijl hij de mensen 4000 jaar lang, hè, zo rekenden ze toen, heeft laten ronddolen. En tenminste waar de schrift haar verzwijgt, dat hij niet over die reden spreekt, zegt Calvijn, dan past ons bij die moeilijke vraag gematigdheid eerder dan een verkeerde wijsheid. Calvijn zegt eigenlijk, je moet niet alles willen weten. En hij bedoelt hier eigenlijk, laat het liggen in het welbehagen van God, laat het liggen bij de Heere, zit er niet te veel in te vroeten. En dat komt omdat Calvijn zo'n groot respect heeft, hè, voor God en de weg die God gaat, het welbehagen van God. Hij staat daar altijd weer, dat doet hij in heel zijn theologie, in verwondering en aanbidding bij stil, hoe God het op zo'n bijzondere manier soms doet. En hij zegt, je moet niet verder willen kijken. God had er, houdt het daarop. God heeft er zijn eigen redenen voor gehad. We moeten niet alles willen weten. En daarom hoedt hij zich voor speculatie. En dan gaat hij niet zeggen, nou ja, met oogluiken en even een oogje dicht en zo. Dat laat hij helemaal liggen. We houden gewoon halt met ons verstandelijk geredeneer als we in het woord van God op dit soort dingen stuiten. We laten God dan gewoon God zijn. En dan zeggen we, ja, God heeft daar zo zijn eigen reden voor gehad. En laten we liever in verwondering stilstaan dat hij voor ons, want daar gaat het eigenlijk om ten diepste, dat hij voor ons in Christus die verwoestende onwetendheid wilde wegnemen. Calvijn merkt dan ook op, het is allerminst het voornemen van Paulus geweest om hier de schuld van mensen te vergoeilijken. Nee, daar had hij helemaal niet, daar was hij niet mee bezig. Maar Paulus was ermee bezig om op deze manier de genade van God, die zo plotseling tevoorschijn kwam, om daar de schijnwerper op te zetten. En dan ga ik graag met Calvijn mee vanmorgen. Paulus, die staat op de Areopagus, gaat niet verder op die tijden van onwetendheid in, maar hij stoot meteen door naar de kern van de preek, naar het wonder waar het om gaat. En dat is dit, dat we zien zullen, dat ze toen zouden zien en dat jullie en u zouden zien en ik, dat de onwetendheid sinds de verschijning van Christus voorgoed finito is. En hij verkondigt nu aan alle mensen, en hij verkondigt nu overal dat ze zich bekeren van hun onwetendheid. En dat doet hij omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig oordeelt door iemand, een man staat er, iemand die hij daartoe aangesteld heeft. En dat heeft hij laten zien door die persoon uit de doden te doen opstaan. Christus, een rechter van levenden en doden, leeft en die dag komt. En daarin vat Lucas nou in het kort samen wat de kern van Paulus' reden geweest is hier. Hè, dat vat de schrijver van Handelingen samen, Lucas. Paulus, zegt hij, heeft op de Areopagus Christus verkondigd. Christus als de grote levensvorst van Pasen. De opgestane, de levende, de verlosser, de zaligmaker van mensen. En hij heeft daar op de Areopagus aangedrongen en nog eens aangedrongen. Vertrouw je aan hem toe voor de eeuwigheid. Geloof in de naam van de Heer Jezus. Dat was de spits van de prediking op de Areopagus. Geloof in de naam van deze, in de naam van Christus. En u zult zalig worden, u en uw huis. De kennis van Christus. De kennis, hè? De ware wijsheid. Onwetend en dan die kennis. Die ware wijsheid. Ware wijsheid, hè? Dat is in de Bijbel niet een... Wij moeten tegenwoordig zoveel weten. Hè? Dan moet je allemaal feitjes weten voor je examen en zo, voor je repetitie en je overhoring. Maar het gaat niet om een hele verzameling wijsheden. Nee, het gaat ook niet om grote geleerdheid, geleerde dingen. Maar ware wijsheid, dat is in de theologie en in de Bijbel, is dat kennis van God de Heer. En hoe kom je aan die kennis? Hoe leer je nou God kennen? Door een heleboel over hem te lezen en dan alles op een rijtje te hebben? Nee, dat gebeurt in een persoonlijke ontmoeting, gemeente, met God. Zo leer je God kennen. In een ontmoeting. En dan ontdek je hoe onwetend dat je eigenlijk was. Net als Paulus. En zoals we daar ook uit die brief aan Timotheus al hoorden. Het bracht Paulus op de knieën. Toen hij ontdekte, met alles wat hij wist, hoe onwetend hij was. Hij voelde zich schuldig. Net zoals die Joden op de Pinksterdag als Petrus daar spreekt. En onthutst en met verslagenheid in het hart zegt: wat moeten we nou doen, mannen, broeders? Nou, het er zo bij staat. Ja, wat staat je nou te doen, gemeente? Als de Heere door zijn genade, door het evangelie van Christus, je eigen onwetendheid laat zien. Onze blindheid en geestelijke onkunde als het over Christus gaat. Nou, wat moet je dan doen, hè? Nou, dan is er maar één ding te doen. En dat hebben ze alle twee gezegd, hè? Petrus en Paulus, waar ze ook stonden. Bekeer je dan toch? Bekeer je, wend je af van de onwetendheid tot de levende kennis van Christus. Ga naar hem toe. Wend je in je onwetendheid tot degene die je wijs maakt, tot je zalig maken. Hij is immers opgestaan. Hij leeft om jou wijs te maken. En dan nog even over die wijsheid, opdat we ons goed realiseren waar het om gaat. Nou, die wijsheid is dit. Dat in het bloed van Christus een volkomen verzoening gevonden wordt voor al je schuld, voor al je eigen onwetendheid. En dat je door zijn verzoening het eeuwige leven mag beërven in de dag van het oordeel die gaat komen. Hij komt immers, deze Christus, om de aarde te richten, zingen we, hè? De wereld in gerechtigheid. En daarom stel het niet uit, het is heden, zo gij zijn stem nu heden hoort. Laat het niet morgen worden, maar doe het nog vandaag. Nu is het moment. Nu is het moment suprême, het moment waar het op aankomt, beslissende moment. God verkondigt nu, ziet u het staan in de Bijbel? Hij verkondigt nu aan alle mensen dat ze zich bekeren. Dat is de klem waaronder Paulus de Atheners stelt en ons ook vanmorgen. Kan geen uitstel leiden. Nu is het de wel aangename tijd, zeggen we dan. Nu, dat is altijd met de bekering zo. Met de prediking van de bekering gaat het altijd over nu. Het evangelie is dat hij leeft. Er is een levende verlosser. Waar is hij? Hij is aan de rechterhand van God boven. Richt je op hem. Wend je naar hem toe. Daar moet je zijn. Hij wil niets liever dan ook jou en u. Als je van die verlossing nog niet weet zelf, dan wil hij je nauw verlossen op dit moment. Oud en jong. Dat is het woord van vanmorgen. Denk niet dat je de tijd wel hebt. Denk niet, ach, er volgen nog zoveel zondagen en volgende week maar. Dan kijk ik nog wel eens. Hoe lang moet dan de deur van de kerk nog voor je opengaan? En hoe lang moet God met jou dan nog geduld hebben? Let op, er is een dag gesteld, zegt de apostel. En dan is die man die van de doden is opgestaan, die persoon, dan wordt hij uw rechter. Uw rechter. Ja, dat is heel erg als je de liefde van Christus versmaadt. Gemeente, sommige van die Atheners, daar lezen we ook van, ik heb nog even verder met u gelezen, weet u nog, van daarnet, die gaan spotten. Toen ze van de opstanding van de doden hoorden, toen gingen ze een beetje lachen. Ze gingen spotten. Maar er waren ook anderen die zeiden, nou ja, Paulus, het heeft nog wel lang genoeg geduurd, we hebben al veel geduld met je gehad. We willen er ooit nog wel eens met je over verder praten. Een andere keer moet je er nog maar eens op terugkomen. Maar er was geen andere keer, hè? Nee, die was er niet. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan, op die manier, zo. Hij is nooit meer in Athene terug geweest, weet u? En waarom eigenlijk niet? Omdat het laatste woord gesproken was. Heden, zo gij mijn stem dan heden hoort. De tijd van de onwetendheid is voorbij. Nu is de dag van de kennis. Nu is de dag van de zaligheid. Nu is het moment suprem dat je je moet bekeren. Kan geen uitstel leiden. Zeg niet, ik hoop er nog eens op terug te komen. Denk er nog wel eens over. Volgende week weer. Nee, alzo is Paulus uit hun midden weggegaan. Het evangelie klonk, de rijkdom van Christus werd uitgestald en de roep tot bekering ging uit, ook in Athene. Dit is de dag, hè? Dit is de dag, u kent het wel. Morgen is het te laat. Er is een tijd van onwetendheid en er is een tijd dat het woord van God door ons gehoord wil wezen. Door u, mij en door jou. Gemeente, hoor vanmorgen het evangelie. Weet dat in al uw onmacht, zonde en schuld er een levende zaligmaker is voor u in de hemel. Ja, ook voor jou. En je hoeft alleen maar bij hem aan te kloppen. En je armoede is geen bezwaar. Hij maakt armen rijk. En wat je dan moet doen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2 vers 38, ook in Athene, ook hier vandaag. Dat is het enige wat je te doen staat. Kortom, de deur van Gods genade staat wijd open. Amen. We zingen uit Psalm 95, gemeente, vers 4 en vers 5. En ik heb begrepen dat ook op dit moment de dienst der offeranden gaat plaatsvinden. En daarna zullen we danken en voorbeden doen. Psalm 95 voor nu, vers 4 en vers 5. Gemeente, we gaan samen danken en we doen ook voorbeden. In de voorbeden willen we gedenken mevrouw Jopie Vermeer de Bogert 1. Revalideert op de schakelafdeling van Vrijthof in Rivierenland Ziekenhuis te Tiel. Mevrouw Ervel Tongeren Koedam, Gouden Regenstraat 12. Die moet deze week worden opgenomen in Rivierenland voor een knieoperatie. En thuis verblijft ernstig ziek de heer A. Geurts, Arnoldus, Jacobstraat 12. En dan is er ook een huwelijksjubileum waarvoor dankbaarheid is. Op maandag 13 juli 2015 mochten Rien en Neeltje van Lavieren van Os, Louisa Annahof 7 te Linde gedenken dat ze 25 jaar geleden met elkaar in het huwelijk traden, dat ze elkaar het jawoord gaven. En er is ook de vreugde om een geboorte. Bij Henry en Esther van de Bijl, Heuningstraat 10, werd op 13 juli 2015 hun zoon Thijs Herman geboren. Zullen we nu samen danken en voorbeden doen. Heer, we willen uw naam hartelijk dank zeggen dat wij door u niet onwetend gelaten zijn. Toen u de Heere Jezus hebt uitgezonden, toen hebt u hem gezonden. En toen hebt u laten zien in zijn persoon wie u bent, in uw barmhartigheid en langmoedigheid en in uw genade en in uw goedertierenheid. U hebt uzelf in hem doen kennen, in het diepst van uw wezen. U hebt uw enig geboren zoon niet gespaard. Wat een kostbaar geschenk, het hoogste goed, hem te mogen kennen als verlosser, je aan hem te mogen toevertrouwen, je in zijn hand te weten, verlost en wel. Ja, dan is er vrede en dan is er rust. Dan kunnen we het aan het leven. Dan kunnen we het leven door. En dan kun je ook het leven uit. Heren, er is geen uitstel mogelijk. Geen herkansing. Dat maakt het zo ernstig. Tegelijkertijd. Uw langmoedigheid is groot. Maar de tijd van de genade gaat ook voorbij. Heren, laat het zo zijn dat we vanmorgen ons nog weer aangespoord weten van u om op dat grote geschenk dat Christus is acht te slaan en tot hem te gaan die aan uw rechterhand, dus ook in het gebed, heel persoonlijk, opdat we zo op hem zullen zien en in zijn naam mogen geloven en mogen leven tot in alle eeuwigheid. Behoed ons voor die andere weg, waarin we het maar uitstellen en voor ons uitschuiven vaak. Dat kan te laat zijn. Dat is de ernst. Heren, wilt u geven dat we er nog eens over nadenken met elkaar en met elkaar over spreken. We zijn niet in de onwetendheid gelaten door u. U heeft ons maar niet wat laten zitten, maar u heeft verheldering gegeven en laten zien dat de kennis van de Heere Jezus, die leven en persoonlijke kennis, dat het daar u om begonnen is. En dat dat ook tot eeuwig heil is en dat u daarin verheerlijkt wordt. Ga met ons mee, geef ons ook verder een gezegende zondag, ook in de tweede dienst. We bidden u voor de zieken die genoemd zijn, voor mevrouw Jopie Vermeer, mevrouw R. van Tongeren Koedam en de heer A. Geurts, ieder in eigen omstandigheden. Wilt u nabij zijn, wilt u houvast geven, innerlijke rust en kennis van de Heere Jezus. Heren, dan mogen we weten van de hemelse medicijnmeester. En dat reikt verder dan het lichamelijke. Dat is totaal en finaal. We willen ook u danken dat er een huwelijksjubileum mocht zijn. U hebt willen dragen en sparen, 25 jaar. Dat is groot. We willen u ook vragen of u verder in het leven nabij wil zijn in alle omstandigheden. We kennen de familie niet, heren, maar u kent ze. En wilt u hen geven wat ze in hun leven nodig hebben, ook in het gedenken. We danken u ook voor de geboorte van zoon Thijs Herman bij Henry en Esther van de Bijl. Heer, u hebt alles wel willen maken tot op heden. En wil u vragen of u hen ook als ouders alles wil geven wat ze nodig hebben om dit kindje op te voeden tot eer van uw naam. We dragen ze aan u op. Ook alle zieken in de gemeente en ouderen, in bijzonder ook de broeders van de kerkenraad en van de colleges, opdat ze hun werk mogen doen met vreugde en met zegen, heren. Want aan u, heren, is toch eigenlijk alles gelegen. Wilt u meekomen in het werk, wilt u het zegenen en wilt u ook uw gemeente hier in Ochten bouwen en oud en jong verdiepen in de kennis van u. Onwetend hoeven we niet te zijn. Integendeel, we mogen bij u aankloppen. Wil ons in Christus door uw Heilige Geest alles leren. Biddet u ook in de vergeving van al het onze. Ga met ons mee en breng ons daar waar we verwacht worden. Naar huis, waar we ons bevinden, waar we moeten zijn vandaag. Vragen dat uit genade om Jezus wil en in de vergeving van al het onze. Amen. Ik heb begrepen dat u nu uw gaven gaat geven. En de slotzang is dan uit Psalm 65, dadelijk vers 2 en vers 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. In het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen. Reis op reis, keer op keer en het heilig deel, o grote koning van uw geducht paleis. 65, 2 en 3, dadelijk na de collecte. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.